weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Sophie de weg gevonden. Dag Sophie.
Hallo, dag Sophie.
Jij hebt volledig gebroken met jouw familie. Dat is een verhaal in verschillende stukken, want jouw mama heeft jou achtergelaten eigenlijk om in Spanje te gaan wonen toen je 10 was. Je werd opgevangen door je grootouders langs beide kanten. Maar je vader was er wel nog, maar die zorgde ook voor veel problemen. Hè?
Ja, mijn vader is iemand die heel agressief is. En hij kon ons... iedereen kon hij manipuleren. Maar ja, toen in der tijd, als je kind bent, dan denk je dat dat aan jezelf ligt. Ik dacht dat hij zo was, dat hem zo agressief was of mij zo'n slecht gevoel gaf omdat er iets mis was met mij. Maar dat blijkt uiteindelijk niet te kloppen. Dat weet ik nu sinds een paar maanden nog, maar ik ga mijn leeftijd niet verklappen, maar ik ben ouder dan 30. Dus ik was ik was al heel volwassen toen
de diagnose viel.
Ja, de diagnose, want we waren al naar... Hij ging bij psychiaters, hij ging bij psychologen, hij had problemen met de politie. Maar de diagnose is pas gevallen toen dat hij in de gevangenis zat en dat er dus psychiaters hem onderzocht hebben. En toen bleek dat hij een psychopaat is met narcistische kenmerken. Dus een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dus hij kan geen empathie tonen. Hij kan niet liefhebben. Hij denkt enkel aan zichzelf en hij is heel destructief. Dus voor mij, toen dat die diagnose viel, was ik heel blij. Ik was eigenlijk opgelucht van, oef, het ligt niet aan mij. En ik denk dat dat zo een diagnose is dat heel weinig wordt gesteld, want mijn psychologe achteraf zei mij, want ik was mee geweest bij een psychiater bij hem in Brugge. En ik vroeg hem, wat heeft mijn vader? Want ik was toen zwanger van mijn eerste dochter en ik was bang dat dat genetisch zou kunnen doorgegeven worden. En hij zei, is gewoon een beetje zijn ziekte geworden. Hij heeft iets met paranoia. Maar hij mag gewoon geen problemen hebben. Dus je moet proberen, dat zei hij toen nog, die psychiater, je moet proberen ervoor te zorgen dat je vader, dat alles rondom hem opgelost is, zodanig dat hij niet in de stresssituatie schiet en dat hem dus agressief wordt. Dus die legde opnieuw die verantwoordelijkheid bij ons.
Terwijl je dat als kind al...
Ja, wij moeten zorg dragen van hem. En ik heb dat met mijn oma, met wie dat ik een heel goede band had. Zij hebben beginnen kijken van hoe kunnen we hem het beste helpen. Samen met mijn man ook. En toen dachten we van, we zullen hem in huis nemen. We gaan dus op het moment dat mijn oma niet meer leeft, want hij zat heel vaak bij mijn oma, gaan we proberen een kangoeroewoning te voorzien of zo'n wooncontainer in onze hof. Alleen niet in onze hof, want die is te klein. Maar we zouden dat wel een stuk grond genomen hebben. Echt alles om zijn leven makkelijker te maken. We hadden ondertussen ook de administratie bij ons gebracht. Mijn man deed alles van aankopen dat hij moest doen. Maar net doordat we dichter bij hem kwamen... Nu besef ik dat, hè? Want op dat moment besefte ik dat niet. Kreeg hij het gevoel dat hij meer controle had over ons, waardoor dat hij ons nog meer manipuleerde. En ik ben er ook wel in de fout gegaan door erin mee te gaan. En hij manipuleerde ons vooral met geld. Kijk, je krijgt van mij, pak nu, 100.000 euro, omdat het uw verjaardag is. En ik dacht, voor mijn kinderen, voor ons huis. Weet je wel, we gaan gewoon dat geld samenleggen. En we gaan daar dus een huis... Want we hadden al een stuk grond. we gaan dat huis erop zetten en we gaan zorgen dat je bij ons kunt komen. Dus hij manipuleerde ons en dat was echt zo een constant tussen, ik geef u dat, ah nee, ik geef het u niet. Maar dat was het patroon dat hem constant ook herhaalde. Ik ga dingen voor u doen, dat hem uiteindelijk nooit deed. Ik ga bijvoorbeeld, pak maar een grote trouw, toen ik ging trouwen met Pieter in 2016. Ik zal dat betalen. Uiteindelijk heeft hij dat niet betaald. Dat is allemaal oké, maar hij zei het altijd.
Maar kon hij wel nog functioneren in de maatschappij?
Nee, dat was het ook. Hij kon niet functioneren. Hij had een appartement, maar hij woonde daar niet, want hij kon zijn eten niet klaarmaken. Hij wist ook niet hoe dat hij moest wassen. Hij had ook zo een smetvrees. Dus dat was heel slordig. Hij knipte zijn haar nooit. Wij moesten daarvoor zorgen. Maar hij verzamelde heel veel. Dus bijvoorbeeld kranten. Dat lag daar dan in honderden kranten. In zijn appartement. Of alcoholflessen. Of blikjes cola. Dus dat was daar, zijn appartement, dat was een stort. Dus hij kon niet voor zichzelf zorgen. Mijn oma, zij nam hem daardoor in huis. Want zo kon hij eten, hij was het proper. Maar in zijn kamer was het niet proper. Allee, ik vond het echt vreselijk om te zeggen, maar hij had dus 6 maanden zijn beddengoed niet ververst. Mijn oma, die zo proper was, die mocht niet binnen in zijn kamer. Hij deed dat op slot. Die zat met problemen tot en met. Maar tegelijkertijd had hij een smetvrees. Maar hij was ook verslaafd aan pillen. Hij kreeg van zijn dokter en ik snap nog altijd niet dat een psychiater dat kan doen. Ik ben dus mee geweest bij die psychiater. Hij gaf hem wat dat hij wilde. Mijn pa zei, hij ging er gewoon gaan spreken bij die psychiater. En hij zei, kijk, ik heb Valium nodig. Ik heb Rohypnol nodig. Ik heb dus echt heel zware medicatie. En die psychiater die zei, ja, dat is goed. En die schreef dat op. Nu denk ik van, die wist gewoon wat voor een gevaarlijke man dat mijn vader was. En die probeerde gewoon low profile en content te houden. Want uiteindelijk is hij nooit verbeterd en de diagnose klopte ook niet. Mijn psycholoog zei wel van, psychiaters gaan amper of bijna nooit de diagnose van psychopaat of narcist gaan geven aan een patiënt. Omdat die patiënten dan de neiging hebben om dat te gaan opzoeken en dat uit te buiten. Die psychiater, ik heb hulp gevraagd aan die psychiater. Die wilden het ook niet. Die waren bang van hem. Ja, hij was zo agressief naar iedereen toe. Hij deed dat al van toen dat hem jong was. Maar dat wist ik niet. Dat ben ik pas ook te weten gekomen toen ja, dat er gebeurd is wat er gebeurd is.
En want we zijn even heel erg snel aan het gaan, hè, Sophie? Ja, en ook heel veel dingen door elkaar. Dat is niet erg.
Het is zoveel.
Dus jouw papa heeft duidelijk heel veel problemen.
Ja.
Jij, dochter, onvoorwaardelijke liefde voor je ouders.
Ja.
Jij probeert hem te helpen. Jouw grootmoeder net hetzelfde voor haar zoon. Maar op een bepaald moment stopt het. En ben jij echt naar de politie gestapt?
Ja, wel in vorig jaar, in augustus, was in 2021, ik had zoveel stress. Ik kon amper functioneren. Ik had 2 kinderen, toen waren ze 4 en 2. En ik was niet zo'n goede mama meer, omdat ik onder constante stress zat. Mijn vader die belde mij 100 keer per dag. Dat was echt stalken. Hij eiste dingen. En als ik het niet deed, dan was hij heel agressief naar mij toe. Of naar mijn oma. En ik probeerde dat altijd wat op te lossen. Dus in augustus vorig jaar, we gingen op vakantie en hij was weer kwaad. Omdat ik bij mijn moeder ging. We gaan 1 keer per jaar gaan we met een auto naar Spanje. En hij was weer kwaad. En ik dacht van, opeens was het zo in mijn hoofd. Ik zie me daar nog staan in dat dorpje. En ik dacht, het is genoeg geweest. Ik had zo opeens een openbaring van, ik hoef dit niet meer. Gedaan. En hij belde mij weer. En ik nam af. En hij was weer agressief. En ik zei tegen hem, het is genoeg geweest, papa. Ik kan dit niet meer. Gedaan. Stop. Nu wil ik niet meer dat je mij belt. Ik ga je blokkeren. En ik heb dat geblokkeerd.
Was dat door de fysieke afstand misschien? Dat...
En ook mijn echtgenoot, die Pieter, die is zo... Ik denk dat hij in zijn leven nog nooit ruzie heeft gehad met iemand. Die heeft zoveel geduld. Die mens heeft zoveel geduld. En hij zei toen van, het gaat niet meer. En dankzij hem, want voor mij, Ik bleef maar doorgaan, ik bleef maar geven. Ik had geen einde, er was geen einde. Ik had totaal geen controle of ik had het gevoel dat, dat mijn grenzen heel, heel ver buiten mij stonden. En Pieter zei, dit gaat niet meer. Het is genoeg geweest, want het stelde niet enkel mij, maar ook Pieter. En opeens was dat voor mij zo een gevoel van, oké, jij zegt het, dus het zal wel kloppen. We gaan hier een grens aangeven. En gedurende die volledige maand vakantie, dat was zalig. Ik voelde mij zo goed. Ik had fysiek een afstand genomen. Hij kon dus niet meer tot bij ons thuis komen. Ik had hem geblokkeerd. En ik probeerde niet na te denken over wat gaat er nadien gebeuren. Want het was altijd mijn grootste angst als ik niet doe wat hij zegt. Wat kan er mij overkomen? En ik voelde me zo vrij en zo blij. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doortrekken. Ik ga dat doortrekken. Maar toen zijn de grote problemen begonnen.
Want op een bepaald moment ga je weer naar huis.
Ja.
En is die fysieke barrière er niet meer. En staat hij daar terug.
Ja. En hij belde ons op de huistelefoon. Dat waren altijd telefoontjes. Wij namen niet op. Maar dat was telkens als die telefoon ging, ging mijn hart zo heel snel. Omdat ik wist dat hij het was. Ozoma, die mij dan ook belde van ergens anders. Zodanig dat ik zag van, het is hij niet. Ze belde mij van ergens anders. Maar zij, volledig onder invloed van hem, verplichtte mij of manipuleerde mij op een bepaalde manier om toch opnieuw contact met op te nemen, want dat zij heel bang was, dat ze zich heel slecht voelde.
En ook doordat jij afstand had genomen, kwam alles nu bij haar terecht.
Alles. Alles. En ik probeerde haar. Een van de redenen waarom ik altijd over mijn grenzen ging ook, dat was om haar te beschermen. Omdat zij heeft zo goed geweest voor mij. Dat was mijn beste vriendin.
Zij heeft jou opgevoed.
Tijdens de coronaperiode heb ik mijn kindjes thuis gehouden, zodat we elke week bij haar konden gaan. Dat ze niet ziek zou worden. We belden elkaar minstens 2 keer per dag. Ze steunde mij zo. Ik voelde haar aan als mijn moeder. Ik zie haar zo graag. En ik was bang dat hij haar iets zou aandoen, want hij was zo agressief dat hij op een bepaald moment geschoten heeft in de huis. Hij had wapens.
En dus jij zei daarnet, hij is gevaarlijk.
Ja.
Dat zijn geen loze woorden.
Nee.
Hij is echt gevaarlijk.
Ja. Echt gevaarlijk. En niemand kon ons helpen. Dokters hielpen ons niet. De psychiaters niet. De huisdokter durfde niet. De politie durfde niet. Toen dat hij... Ja, het is echt heel veel. Ik ben inderdaad zo wat... Ik babbel over iets en dan denk ik, ah ja, dat was er ook nog gebeurd. De politie, die was goed op de hoogte van hem. En ja, ik had eigenlijk een heel goede band met iemand van de politie. Ik kon hem altijd... Dus hij beseft... Dus hij volgde ons ook. Hij deed eigenlijk wel wat mee met ons. Oma was bang van de politie. En toen dat mijn pa bij oma inwoonde, was ze altijd heel bang dat de politie aan haar deur zou staan.
Voor het oog van de mensen? Of?
Ja. Ja. Mijn grootouders, dat zijn... Ja, mensen, dat waren zelfstandige mensen. Die hadden een heel goede reputatie. En dus de politie aan de deur, dat was een schande voor hen. Dus voor hen zou het ook een schande zijn dat ik hier... Voor mij is dat een patroon doorbreken om hier te staan, om hier te zitten en dat verhaal te doen. Want dat was voor mijn familie, dat doe je niet. Maar de problemen werden niet opgelost.
Maar op een bepaald moment wel, hè, want hij is naar de gevangenis.
Ja.
Gegaan.
Ja, mijn grootste redding was dus dat ik met één iemand van de politie een heel goede band had. En ik bleef hem, ik voelde dat ik dat moest doen. Elke keer als er iets gebeurde, ik mailde hem dat. Hij deed niks. Hij wachtte tot wanneer dat er iets ernstigs zou gebeuren, waardoor dat hij eindelijk dat ze hem konden oppakken. Want er waren 2 dreigingen. En hij zei, als er nog 1 dreiging is, moeten we iets ondernemen. Dus zeg hem dat hem zich wat kalmer houdt. Huh? En ik zei toen tegen mijn pa, je moet je kalmer houden. En toen voelde ik mij verantwoordelijk voor de pijn dat de man er mensen kon aandoen of dat de man dat niet zou aanrichten. Dus ik nam zoveel op mij, mijn oma ook, Pieter ook, ten nadele van mijn kinderen. Ik denk dat toen nog maar eentje was, maar toch. Ik was constant nerveus in huis. Als er zoiets onnozels gebeurde, zoals een actimel die viel, kon ik direct ontploffen. Die hartslag die heel snel klopte, heel korte, snelle ademhaling. En
maar hij gaat dan uiteindelijk naar de gevangenis?
Ja, omdat hij... Ja, dat was dan nog iets anders. Dus vanaf augustus had ik dan beslist van, dit hoef ik niet meer. En dat werd hij als, nu besef ik dat, als psychopaat, narcist, het gevoel dat hij totaal geen controle meer had over mij. Dus hij begon het erger en erger te maken. Toch om controle te krijgen. Maar ik dacht van, ik kan hier nu, ik mag niet meer toegeven. Ik ben nu zo ver. Dus ik wil niet meer terugkeren en dat opnieuw zo ver laten komen. Dus ik blijf volharden in, ik stop de communicatie. En dat was echt, ik had toen PTSD en een conversiestoornis. Dus ik kon, als ik met de kindjes aan het wandelen ben, kon ik zo in elkaar zakken en niet meer kunnen bewegen. Maar ik ben dus sportlesgeefster. Ik sport heel veel. Ik heb heel goede conditie en echt wel goede spieren. Maar dat ging dus niet. Een psycholoog zei dat dat kwam door een extreme vorm van angst. Dus hij blijft mij bedreigen. En hij begint foto's door te sturen van zijn wapen. Hij had ondertussen een nieuw wapen. Waarmee hij ons zou komen vermoorden. Ja.
Dat is toch een derde dreiging? Dat is toch voldoende om...
Ja, ja, ja. Maar, dat wist ik dan achteraf, de politie van mijn gemeente, die zei van, een dreiging is pas een dreiging als er een als bij komt. Als je dit niet doet, dan vermoord ik u. Want je kunt perfect zeggen tegen iemand, ik ga u vermoorden. Ik ga u dooddoen. Ik haat u, ik ga u dooddoen. Daar kunnen ze niks aan doen. Er moet dus een als bij horen. Dus ja, er kwam geen als bij. We hadden ondertussen, en dat klinkt raar, maar plafituren aangeschaft voor onze ramen te beschermen. En ik zat dus heel vaak in de zetel. Ik was dan nog borstvoeding aan het geven. En ik was aan het kijken naar de ramen. En ik was naar de ramen aan het kijken. En ik dacht van, oké, als dat nu passeert en hij schiet, kan hij mij mee hebben of niet?
Dan kan je toch niet meer functioneren?
Nee, ik functioneerde niet meer. Ik zat in de constante angst. Constant. Ik stapte uit mijn deur als ik mijn lessen moest gaan geven. En ik was aan het kijken van links naar rechts of dat hij er ergens stond. Ik liep naar huis, van waar dat een auto stond, geparkeerd. Liep ik naar huis om zeker te zijn, want ik wist dat hij niet snel was. Dus ik begon te lopen naar huis zodanig dat hij moest hij een geweer richten op mij. Dat hij mij niet kon raken. Of als ik in mijn auto stapte, was ik ook aan het kijken of dat hij nergens verstopt zat. Dat was een situatie.
En dan, dat is ook je vader, hè?
Ja.
Dat is niet... Allee, dat is al verschrikkelijk als iemand compleet vreemd dat met jou doet, maar
ja,
jouw eigen vader.
Ja, ja. Maar ik was dat gewoon. Dat was heel raar. Ik had niet het verdriet van dat hij dat was, omdat ik hem zo graag zag en dat hij mij graag zou moeten zien. Ik had gewoon het verdriet van, hoe kan hij dat een moeder aandoen? Hoe kan hij dat mijn kinderen aandoen? Dat hij mij iets wil aandoen, waardoor dat mijn kinderen levenslang met een trauma zitten. Dat vond ik nog het ergste. Daar zat ik mee in. Van, hoe kunnen dat mijn kinderen aandoen? Dat je mij dat wilt aandoen? Ik ken dat. Ik ken dat gevoel. Ik weet dat. Dat is heel herkenbaar voor mij. Dat is een gewoonte, dat je mij iets wilt aandoen. Maar dat je dat mijn kinderen wilt aandoen, dat ging er bij mij niet in. Dus dat begon erger en erger te worden na augustus en september, oktober. Die foto's, bedreigingen. Mijn oma, die belde mij toen, want ik dacht van, ik laat het allemaal gebeuren. Hij zal wel kalmeren en altijd niet weten dat hij ernstig ziek was. Want ik was dat gewoon. Dat is zo raar als je iets gewoon bent, dat normaal wordt.
Maar jouw grens was al heel ver verlegd.
Ja, als ik daar nu aan denk, van, hoe is dat mogelijk dat ik dat zo ver kon laten komen? Maar toen was dat zo gewoon voor mij. En mijn oma belde mij in paniek. Ze belde van bij mijn tante. En ze zei, Sophie, ik ga je iets aandoen. Ik zei, nee, je gaat dat niet doen, oma. Hij zal wel kalmeren. En ze zei, ik heb moeten tegenhouden. Want hij zat in een auto met zijn wapens onderweg naar Bornem. En ik zei van, ja, maar hij zou dat niet gedaan. Om altijd denken van, dat gaat niet gebeuren. Het zijn gewoon bedreigingen. En ze zei van, jawel, Sophie, ik ken hem. Hij is gevaarlijk.
Maar je zegt nu, hij gaat dat niet doen. Maar ja, tegelijkertijd zat je in je living wel bang te wijzen dat hij het ging doen.
Ja, dus dat was heel... Ik probeerde, denk ik, mij gerust te stellen. Mijzelf gerust te stellen. Door dat te zeggen aan oma. Terwijl ik wel met die zekerheid vanuit, ja, die angst wist van, dat kan wel gebeuren. Dus ik zat zo...
Te schipperen.
Ja. En toen dat oma die zin heeft gezegd, dat was op een zondag, ik ben een maandag naar de politie geweest. Het grote, wat ook onze redding was, is, hij had... Mijn man is een militair, hij werkt voor Defensie. En sinds die aanslagen en zo, wordt Defensie wel wat beter beschermd op bedreigingen. En hij had naar mijn man zijn werk op de voicemail, waar iedereen toegang tot had, heeft hij een bericht nagelaten dat hij hem zou iets aandoen. Ik ga... Of er moet een kogel door... Iets wat heel agressief. Ik weet niet meer hoe dat was. En met dat kon ik naar de politie gaan. En dan pas zijn ze beginnen reageren. Eerst bij de politie en mijn gemeente. Ik vond het echt vreselijk. Ik moest recht blijven staan aan de receptie om mijn verhaal te doen. Ja, dat was, vond ik ook zoiets traumatiserend. Want ik kon zelfs niet zitten. Er waren zo mensen die passeerden en ik was mijn verhaal aan het doen. En die zei van, ja, we kunnen er niks aan doen. En toen is Pieter gegaan met zijn verklaring. En hebben ze er wel iets aan gedaan. Dus ik weet niet hoe van, is het door mijn verhaal of vooral omwille van Defensie. Maar het komt erop neer dat er dan wel dan actie ondernomen.
Eindelijk.
Ja.
En dan gaat hij naar de gevangenis?
Ze zijn hem gaan ophalen. En ze hebben hem in de gevangenis gestoken.
Was dat voor jou een opluchting? Kon jij weer ademen?
Ik wist het zelfs niet. Want ik dacht van, iemand gaat mij iets laten weten, maar niemand liet mij iets weten. En, want ik zat nog altijd in die angst, denken dat hij mij iets zou aandoen. En ik had dan een bericht gestuurd naar de politie. En die zeiden van, ik mag er niks over zeggen, maar is opgenomen geweest of zoiets. En ik had onmiddellijk naar oma gebeld en die was kwaad op mij. En ik snapte dat niet, want ik dacht van... Ik was echt overtuigd. Ik was zo zeker dat ik er zou bellen. En dat ze zei van, kom af, kind. Kom af, laat ons knuffelen.
Ja.
Ik wilde kindjes zien, want ze had ze ook al heel lang niet meer gezien. Want wij mochten niet meer bij haar gaan. Omwille van mijn pa.
Dus als ik het even recapituleer.
Mm-hmm.
Jij had afstand genomen... Maar het stopte niet. Mm-hmm. Hij woonde nog steeds bij jouw grootmoeder.
Mm-hmm.
Uiteindelijk wordt het probleem opgelost, is niet het juiste woord, maar hij gaat naar de gevangenis. Dus
ja,
jullie zijn gerust. Dus je denkt, oké, mijn oma en ik, wij kunnen eindelijk weer samenkomen.
Ja.
Zonder angst,
ja,
zonder bedreigingen.
Ja.
Zij gaat mij in de armen sluiten, maar dat gebeurde niet.
Nee. Nee, ik heb haar in het begin nog heel vaak gebeld en het ging altijd over hem. Och, arme dat hij in de gevangenis zit en hij moet daar niet zitten. Je had niet naar de politie moeten gaan. Hij zou dat nooit gedaan hebben. Ik zei, maar oma, je hebt mijzelf gebeld. En ik ben zeker dat mijn tante of mijn onkel dat die dat gehoord hebben. Ik lieg dat niet. Waarom zijt je dat vergeten? Waarom zei je vergeten dat je mij zei van, ik ga je iets aandoen, ik ken hem, hij is gevaarlijk. Dat waren haar woorden. Ik zei, op basis daarvan ben ik naar de politie geweest, want anders had ik het nog laten naslepen. Dat is niet waar, ik heb dat niet gezegd. Ja.
En kan je dat begrijpen, vanuit een soort onvoorwaardelijke liefde voor je kind?
Ja. Ik begrijp haar.
Maar?
Ja, het doet pijn dat ik haar niet meer zie en waarschijnlijk nooit meer zal zien. Want op een bepaald moment, dat was in juli, toen ik met u voor de eerste keer contact had. Ik had haar gezegd van, het is een psychopaat, narcist, oma. Dat is Ik zeg, je hoeft mij niet te geloven. Ik zeg, bel dan naar iemand die je dat kan bevestigen. Want zij had naar mijn pa gebeld in de gevangenis en hij had gezegd van, dat klopt niet. En ze had hem geloofd. Ik zeg, je gaat dat nooit zeggen dat dat zo klopt. Want, ja. Ik zeg, maar je hoeft mij niet te geloven. We zijn nieuwsgierig. Zoek het zelf op. Probeer te zien van wat dat hij is. Ik zeg, en ik vraag je ook niet om afstand van hem te nemen. Maar probeer je hart zo open te stellen dat er plaats is voor ons allemaal. Maar dat lukt daar niet.
Heeft dat dan toch te maken met die schande van mijn zoon zit nu in de gevangenis? Of?
Ja, ze heeft het heel moeilijk. Hè? Zij zit met haar geloofssysteem, haar dat ze ervan overtuigd is, door dat te doen, dat fout is. Dus die gaat echt denken, want dat is fout wat Sophie gedaan heeft. Mijn zoon behoort niet in de gevangenis, dus die zit daarin. En de liefde voor mij en de kinderen. Dus ze zit daar zo ook tussen. Want natuurlijk, mijn pa, ongelooflijk, blijkbaar in de gevangenis kunnen ze nu video bellen. Dus hij belt met de video elke dag naar zijn broer. Dus hij blijft daar wel een controle uitoefenen.
Zit hij in een gewone gevangenis of is hij geïnterneerd?
Hij zit in de gevangenis in Gent. Maar dat is een doorsluis, want hij moet nu nog geïnterneerd worden. Want ik ben... Ik weet het niet meer, in februari of zo ben ik naar het gerecht moeten gaan, waar ze dan beslist hebben van, wat doen we nu? Wordt het een gevangenisstraf of wordt het een internering? Ik heb toen een advocaat onder de arm genomen, omdat ik echt alles op alles wou zetten. Ik was bang dat hij opnieuw vrij zou komen, want dan zou hij mij iets aandoen.
Want er zijn niet genoeg feiten om hem een lange gevangenisstraf te geven.
Ja, er is ook niet voldoende plaats. Maar we hebben heel veel geluk. Hij gaat geïnterneerd worden. Maar er is nog geen plaats voor zijn. Ik denk ook niet dat instellingen er staan voor te springen om een psychopaat-narcist in huis te halen. Want dat is zo zwaar en dat is ook niet echt behandelbaar. Je kunt geen psychopaat opeens gezond maken. Hij heeft totaal geen empathie. Hij wordt omschreven, ik heb dat niet meer herbekeken, die papieren, maar als iemand die erg gevaarlijk is en dus totaal niet kan functioneren in de maatschappij. En eigenlijk hebben we heel veel geluk dat er maar zo weinig... Hij had wel, ja, ik denk, 15 pagina's vol feiten dat hem gedaan had. Hè? Waaronder hetgeen wat hij met ons gedaan heeft. Hij gaat dus nooit kunnen genezen. Dus ik ben er ook niet boos op. Hij is wie dat hij is.
Hij kan er niet aan doen.
Hij kan er niet aan doen. Hij kan er niet aan doen. Maar ik hoef daarom niet daarin mee te gaan. Die verantwoordelijkheid heb ik van mij afgegooid. Maar hij kan er dus totaal niet aan doen. Hij is enkel een product van zijn hersenen en wat dat heeft meegemaakt als kind.
Chapeau dat je dat zo zegt. Hoe anders is jouw leven nu?
Door beter. Ja, ik ben ook dankzij... En tezamen dat ik ook schreef van... Ik ben geheeld op veel manieren. Want ik geloof ook dat zulke dingen dat je op je bord krijgt in het leven... Dat verborgen cadeaus zijn. Om een beter leven te leiden uiteindelijk. Als je daar de lessen uit trekt. Als je kunt, heb je eigenlijk dan de optie. Ofwel blijf je in de angst leven... Wat ik toch wel een hele lange tijd gedaan heb. Ofwel ga je terug naar het vertrouwen. Dus dat vergt een overgave aan jezelf. Dan komen er opeens nieuwe opportuniteiten op je pad. Dat was voor mij een heel grote cadeau van wat mijn vader mij... Dus ik ben hem heel... Allee, dat klinkt raar, hè? Maar ik ben hem zo dankbaar. Want zonder wat er gebeurd is, zou ik nooit op zoek geweest zijn naar manieren om mij beter te voelen. Om mij gelukkig te voelen. Om weg te gaan van de stress, van de pijn. En ik heb dat dan gevonden. Ik ben dan opleidingen ook gaan doen. En dus nu help ik mensen om zichzelf ook te genezen. Dus om die vrouwelijke energie te ontdekken. En gewoon naar het vertrouwen te gaan in plaats van in de angst te leven. Dus ja, ik ben heel dankbaar.
Maar er is ook wel heel veel verdriet om jouw oma te maken.
Ja, oma, dat is een stuk dat van mijn pa... Ja... Dat kan ik zo... Ik denk, ik voel dat ik daar wel over ben, over mijn pa. Maar mijn oma, ja, dat is... Ja, ik zie haar heel graag. En ja, dat is levenslang dat wij zulke goede vriendinnen waren. En ik ben niet... Ja, ik ben een beetje bang toch dat ik haar nooit meer ga zien. Want nu lijkt het daar wel op. Ik heb volledig contact verbroken ook, omdat zij bleef... Ja, je kunt eens afkomen. Hè, met de kindjes van missen. En dan een dag zelf belde ze... Ja, nee, het gaat niet gaan, ik ben er niet klaar voor. En dat was een paar keer, maar voor mij was dat veel te zwaar. Ik had het gevoel opnieuw, en dat is mijn trigger van vroeger, ik ben niet welkom. Ik ben het niet waard om gezien te worden. Voor mij is dat een kantje wat je heelt, nog altijd aan het helen is. En zij triggerde dat constant door te zeggen van, je kunt afkomen. Ik voelde mij blij, ik voelde mij welkom, ik voelde mij goed, ik voelde mij geliefd. En dan dezelfde dag van, ja, nee, ik ben er niet klaar voor. En ik dacht van, ik kan me niet meer opnieuw in die situatie zetten waar ik ben aan het bedelen voor liefde, voor aanvaarding. Dus ik ben dan aan mezelf gaan werken. Dus ik dacht van, oké, dit is een kantje waar ik aan mezelf moet werken. Dus mezelf leren aanvaarden, mezelf leren liefhebben. En dat is een moeilijk proces. Maar ik ben er eigenlijk geraakt. Er zijn nog altijd verbeterpunten. Ik denk dat dat een levenslang proces is. Maar nu waar ik sta, dus dankzij mijn oma, dankzij mijn vader, dankzij mijn moeder, met wie dat ik nu een heel goede band heb.
Begrijp je nu ook beter waarom zij weggegaan is?
Oh ja. Ja. Ik neem het er zelfs niet kwalijk. Dus ik denk dat...
Het is gevlucht van jouw papa, toch?
Ja, dat. Maar ook kinderen. Dat is zo zwaar. Zij was 15 toen ze zwanger werd van mij. Dus ik snap dat. En ik vind dat ze ook een heel mooi proces heeft doorlopen. En nu zijn we samen zoveel sterker. We hebben zo'n goede band. Nu, zij steunt mij. Ze is een zo mooie... grootmoeder voor mijn kinderen. Dat zijn allemaal cadeaus geweest. Dus ik ben heel blij dat we nu een heel goede band hebben. Dat er nu eindelijk die moeder-dochterband, dat dat eindelijk... Dus je ziet dat kan op latere leeftijd ook nog altijd, dat die band tussen moeder en dochter kan altijd hersteld worden. Ik vind dat zo sterk.
Want, tussen oma en kleindochter?
Ja, ik ben zeker, mocht zij mij morgen bellen en zeggen van, Sophie, ik ben er klaar voor. Ja, ik spring in mijn auto. Ik ga bij haar. En pak ze vast. Maar ze gaat dat niet doen. Ze zit vast in haar geloofssysteem. En mijn vader, die blijft dat manipuleren. Want ik ben nu eigenlijk zo'n beetje het zwarte schaap van de familie. Niemand wil nog iets met mij te maken hebben.
Maar... Dat stuk vind ik echt heel erg moeilijk om te begrijpen. Want oké, de schande van de familie en hij zit in de gevangenis.
Ja.
Maar de rest van de familie moet toch ook een soort opluchting voelen? Het gevaar is toch geweken?
Ik zei dat tegen ons oma. Ik zei, ik heb het niet enkel voor mij gedaan. Ik heb het ook gedaan voor u en voor mijn onkel.
Deep down weten zij dat toch?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben dat ook zeker. Maar tegelijkertijd... Ja, dat is dan nog van de vorige generatie. Mijn oma die heeft zoveel aandacht moeten geven aan mijn vader. Omdat hij een probleemkind was, wat dat logisch is. Waardoor dat mijn onkel, ik denk, een klein beetje een tekort aan liefde heeft gehad. En nu eindelijk zijn moeder... Ja, dat zijn zulke patronen. Hè, dat je gaat eigenlijk nog altijd dan... Je wilt die liefde van je moeder niet kwijt. Dus je gaat erin mee, denk ik. Dus ik denk niet dat hij durft zeggen van... Eigenlijk ben ik heel content. Hij zit waar dat hij moet zitten. Want hij had er ook heel veel problemen mee. Enorm veel problemen. En, maar ja, dat is zijn verhaal dan. Maar ik geloof dat ook, dat hij blij is. Maar ondertussen blijft hij bij die moederband die... Ja, eindelijk heeft hij zijn mama.
Het is complex.
Het is complex. Het is heel complex. Maar ik snap het wel waarom dat ze niet durven uit dat patroon te stappen. Want je moet bereid zijn om alles kwijt te geraken. En als je dat niet aan kunt, ja, dan doe je dat niet.
Dat heb jij wel gedaan,
ik
hè?
Ik heb het gedaan, ja. En ik zou het iedereen aanraden om het te doen, want leven nadien is veel mooier. Ook al denk je van niet. Maar die vrijheid dat ik nu voel, ja, dat is...
Maar je hebt zelf ook een gezin, je hebt zelf ook kinderen.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Want dat lijkt me even dubbel. Als je de banden van boven doorknipt...
Mm-hmm.
Ja.
Ja, ik heb nu wel veel meer ruimte voor liefde naar mijn kinderen. Want toen ik in die stress zat met mijn vader... Ja, die opvoeding, daar kruipt heel veel tijd in. Ik hou ook voor mildouderschap, dus ik wil ook altijd dingen uitleggen. En er zijn voor mijn kinderen ook niet meer... Ja, ik ben opgevoed geweest in een angstcultuur. En ik probeer dat nu... Dat patroon te herkennen als ik op een bepaalde manier wil reageren. Dat ik besef van, oké, dat komt uit vroeger. Dus ik doe het op een andere manier. Dus ik ga echt heel veel banden gaan doorknippen. Waardoor dat ik nu het gevoel heb dat ik de mama ben die ik altijd wilde zijn. Dus ja, het is eigenlijk op een positieve manier.
Je zegt, ik wil graag dingen uitleggen. Hoe leg je het verhaal van hun opa uit?
Ja, van de bompa. ja, want ik probeer ook niet... Wij gebruiken geen woorden zoals stout... Of goed, we proberen dat wat te vermijden. Ook van straffen doen we niet. Of belonen proberen we ook wat te vermijden. Want er zijn bepaalde situaties waar je echt overdonderd bent dat je dat wel doet, onbewust dan. Onbewust. En dat probeer ik dan onbewust wat te veranderen. Maar van de bompa... Ze babbelen nog veel over oma. En er hangen ook nog foto's van oma. En dan zeg ik gewoon van... Ja, oma ziet jullie graag. En dan vertel ik ook soms verhalen over oma. Toen dat, ja, ze stellen nog geen vragen. Onze oudste die kan wel soms zeggen van... Ah, ik heb gedroomd van oma. Ik zou vertellen. Ze zijn hoe was dat? En oma zie u graag. En ik probeer wel die liefde mee te geven. Ze zijn nog wat te klein om te beseffen dat bompa... dat hem in de gevangenis zit omdat hij... mij iets wilde aandoen.
Want je hebt met hen gebroken, maar je blijft wel heel loyaal, hè?
Ja, ik probeer er eigenlijk... Ja, dat is gebreekt op fysiek vlak, op emotioneel vlak, op mentaal vlak. Maar ja, ergens hoop je dat op met al hetgeen wat je niet kunt zien, dat er wel een vloeiende energie blijft. Dat er liefde blijft. Want die liefde die is er sowieso. Want ik weet dat mijn oma mij heel graag ziet. Ik voel dat. Maar ze zit blok. Ja, wat moet ik nu doen? Ik voel dat ze fout heeft gedaan. Ik kan haar wel begrijpen, maar ik kan mijn zoon niet laten vallen. Dus ik moet keuzes maken. Terwijl ik uiteindelijk... Ja, dat hoeft niet. Ik vraag het haar ook niet. Maar ik denk dat hij dat wel doet. Ja, we zijn... ziekte, denk ik wel, dat hij dat doet, dat hij manipuleert. Dus dat ze erin meegaat. En ik heb daar volkomen... Ja, ik kan dat wel begrijpen.
Kan hij ooit nog vrijkomen?
Ik denk het niet. Er is nu... Slachtofferhulp heeft mij onlangs gebeld om te laten weten dat hij dus overgaat gebracht worden naar een instelling, maar dat hij ondertussen in de gevangenis blijft en dat hij geen... Hij mag dus ook niet naar buiten gaan. Ze zijn zich heel goed bewust van het gevaar dat hij betekent voor de maatschappij. Dus ze gaan hem binnenhouden. Dus als hij ook naar een instelling gaat, wordt hij ook binnengehouden. Gaat hij niet naar buiten mogen gaan. Hij mag ook nooit meer contact met mij opnemen. In de beginfase had ik nog gedacht van... ook nog altijd met mijn persoonlijkheid van... Ik wil pleasen voor oma... had ik gezegd aan slachtofferhulp een paar maanden terug van... Kijk, als zijn psychiaters het gevoel hebben van... Er is een verbetering, dan sta ik open om de band te herstellen. Maar daarna heb ik gebeld. Nee, laat maar. Laat maar. Laat maar. Ik heb gesproken uit pleasing gedrag. Van ik wil opnieuw oma bij mij. Maar dat is dan weer een manipulatie. En dat geeft mij... Alleen ga ik manipuleren. Ga ik proberen die situatie zodanig te vervringen... Dat ik opnieuw over mijn grenzen laat gaan. Dus daar heb ik echt een heel grote stap vooruit gepakt in stop.
Die grenzen heb je nu wel echt gezet, hè?
Ja, nu ken ik heel goed mijn grenzen. Dus ja, dat is een cadeau ook, hè. Als je grenzen kent, wie kan dat? Allee.
Maar je had dat toch allemaal niet hoeven mee te maken?
Ja, wel. Ik denk van wel. Ik geloof van wel. Ik geloof dat ik... ja, dan net door zulke dingen mee te maken... En nu, het was wel extreem, hè. Misschien hadden we het wat minder extreem kunnen hebben, maar het is nu zo. Andere mensen maken andere dingen mee die net zo extreem aanvoelen zoals dat voor mij ook aanvoelt. Nu, het klinkt ook heel extreem omdat het over leven en dood gaat. Maar ja, ik denk mensen die andere dingen meemaken, die het ook heel ernstig aanvoelen, dat die ook heel vaak mensen zijn die over hun eigen grenzen laten gaan. Die moeten dat ook leren. Dat is zo een les in het leven dat we moeten leren, hè.
Maar als er niemand initieel over jouw grenzen was gegaan, dan had je die toch ook niet zo scherp.
Nee, maar dat heeft je niet. Hè. Ik denk dat iedereen wel een keer over iemand zijn grenzen gaat. Of dat dan in de school is, of dat dat buurmensen zijn, of dat dat je eigen familie is. Je familie vanaf... Allee, gewoon al als je op nieuwjaar je kind... Allee, bij iedereen van onze generatie is dat gebeurd. Je kind dat moet een kus geven aan een onkel of aan een tante en die wil dat niet. Ja, dat is al direct over de grenzen gaan, hè. Dus vanaf dat we geboren zijn bijna, worden dingen gedaan met u waar je totaal geen vat op hebt en die over je grenzen. Dus je denkt van, oké, ik moet dat hier maar toestaan. En het is zo. En dan ja, moet je op latere leeftijd dan die grenzen leren stellen. Dat is wat moeilijk is.
En jij bent blij en dankbaar dat die grens van Sophie nu heel erg duidelijk
is. Ja, die is heel duidelijk. Die is heel voelbaar en ik ga er... nooit meer over. Nooit meer. Dus ja, dat is een heel grote cadeau geweest. Hoe raar dat dat ook waarschijnlijk klinkt. Of...
Dankjewel.
Jij bent bedankt.
Ik ben Sophie Verschuren en ik maak deze podcast helemaal alleen. Van research tot redactie, opname en montage. Ik doe het allemaal. Dat is ongelooflijk veel werk, maar ik doe het met hart en ziel. Ik hoop dat je dat ook hoort. Als je er iets aan gehad hebt, dan zou het heel fijn zijn als je dat deelt met mensen. Want alleen zo kunnen we rouw en verlies nog meer bespreekbaar maken. Kunnen we die pijn verzorgen en ook samen dragen, waardoor die lichter wordt. Het kan enorm helpen om weg een goede review te geven in de app waar je geluisterd hebt of om overweg te vertellen op jouw eigen sociale media of tegen vrienden of de buurvrouw of de bakker. Want we zien het niet altijd. Rouw en verlies zit heel vaak diep weggestopt, maar het is er wel. Ik zou het zelf heel erg fijn vinden om nog meer te kunnen maken, meer podcasts, maar platformen zoals bijvoorbeeld Spotify betalen op dit moment nog niets aan podcastmakers en ook op andere manieren is het eigenlijk heel moeilijk om voor dit werk verloond te worden. Jij kan helpen als je wil. Je vindt meer info op de website podcastweg.be. Kleine shout-out naar Maya trouwens van de website, want zij helpt mij daarbij. En daar kan je ook, als je dat zou willen, iets kleins of iets groots doneren. Maar vooral blijf praten over wat weg is en wat je mist. En heel erg bedankt om te luisteren.